Geliefde gemeente aan de orde zondag 48 van de Heidelbergse Catechismus. Het gaat over de tweede bede van het volmaakte gebed, het Onze Vader. Vraag en antwoord 123. Welke is de tweede bede? En het antwoord luidt: uw koninkrijk komen. Dat is: regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken van de duivel en alle geweld dat zich tegen u verheft. Mitsgaders alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Totdat de volkomenheid van uw rijk komen, waarin gij alles zult zijn in allen. Tot zover. Uw koninkrijk komen. Wij letten op het gaande en het komende koninkrijk. Het gaande en het komende koninkrijk. Wij begrijpen eigenlijk niet goed hoe dat nou is. We zijn allemaal onderdanen van een land. Een koninkrijk of een republiek, dat doet niet zoveel ter zake, maar je zou dat in dit verband allemaal kunnen rangschikken onder de koninkrijken van deze aarde. Waar koningen regeren of president, hoe dan ook. Is er nog een ander rijk? Er is een ander rijk. Er is het rijk van de hemel, het koninkrijk der hemel, of het koninkrijk van God. Dat is een koninkrijk dat staat eigenlijk niet in het verlengde van de aardse koninkrijk. Nou ja, bij koninkrijk dan denk je onwillekeurig aan Nederland, en bij het koninkrijk der hemelen dan denk je aan iets anders. Dat voel je wel aan. Maar ik bedoel die twee zaken, het koninkrijk der Nederlanden en het koninkrijk der hemelen, ja, die staan nou niet direct in het verlengde van elkaar. Dat wil zeggen, dat achter het koninkrijk van de Nederlanden zie je ergens het koninkrijk der hemelen opdoemen, of je ziet het koninkrijk der Nederlanden bijvoorbeeld als een uiting van het koninkrijk der hemelen. Kun je niet zeggen. Dan zou je ergens, ja, wij kunnen dat niet zeggen, want we zijn er zelf deelgenoten van, en we maken het zelf, voor zover wij dat menselijk zo beredeneren, maken wij dat koninkrijk der Nederlanden uit. Dus alles wat verkeerd is, dat is eigenlijk ook gezamenlijke schuld, gezamenlijk bestuur en noem maar op. En dat koninkrijk, ja, als je dan vanuit dat koninkrijk, als dat mogelijk zou zijn, dat je vanuit dat hemels koninkrijk daar een oordeel over uit zou moeten spreken, dan zou je zeggen, nou, dat is nogal logisch dat dat het koninkrijk der hemel niet is. Dan hoef je alleen maar de krant op te slaan, het dagelijks nieuws te lezen of te zien, enzovoort, en je oren en je ogen open te houden, dan zeg je, dat lijkt helemaal niet op een koninkrijk der hemelen, of op een koninkrijk van God. Want dat koninkrijk der Nederlanden, dat is aan alle kanten krakend, en daar kun je ook zoveel, net als in andere koninkrijken, soms in andere rijken nog veel meer. Wij zitten nog ergens goed in een bevoorrechte positie, maar dat neemt niet weg dat in algemeen gesproken mag je toch wel zeggen, nou, dat lijkt er helemaal niet op. Al die politiek en al die intriges en al die, dat bedrog en al die mijneden, en dan is dit in opspraak en dan is die in opspraak en zo ga je maar door. Poosje terug hier een journalist uit Amerika die zich expres zijn hele leven heeft bezig gehouden met de onderkant van het nieuws, zeg maar. Dus die in al die oorlogen gedoken is in Korea in de tijd en in Vietnam. Die heeft dat zoveel mogelijk tot op de bodem uitgezocht. Maar als je dan, als je zoiets hoort of je leest zoiets, dan zegt tjoe, tjoe, tjoe. Wat een gemeenigheid. Wat een macht van het kapitaal. Wat een duivelse manier van werken en van denken. Van wapenfabrikanten en van, ja. Dus het is gewoon, kijk, als je het menselijk tegenaan kijkt, dan zegt, hangt daar nou de wereld van af, van zulke dingen? En dat is aan de andere kant misschien net zo erg of nog veel erger. Aan de andere kant. Wat wij dan noemen oost. Oost-west. Dus ik bedoel, wij kunnen dat niet, want wij kunnen onszelf niet objectief opstellen, want we zijn zelf ook zondaren. We zijn zelf behorende bij die koninkrijken. Hè? Maar als dat wel zou kunnen, dan ben ik ervan overtuigd dat ieder weldenkende zou zeggen, dat een koninkrijk van de... Dat heeft er niks mee te maken. Dat heeft er totaal niks mee te maken. Dat is het koninkrijk van mensen, van machthebbers, van oversten over duizenden, van koningen, van heren en van dienstknechten en noem maar op. Dat is niks. Dat heeft niks te maken met uw koninkrijk. Je voelt al aan de tegenstelling die er ligt uitgedrukt in de woorden uw koninkrijk. Want met u, heeft Jezus gezegd, bedoelen we God in Christus. Uiteindelijk de drie enige God die alle macht heeft. De Vader die alle dingen geschapen heeft. Door de Zoon in gemeenschap met de Heilige Geest. Wat bedoelen we daarmee? U. En nou gaan we een stap verder. Willen wij dat? Dat dat koninkrijk komt. Nou. Ik denk het niet. Ik denk dat wij dat niet willen. Kijk, als dat koninkrijk ook zou bestaan uit intriges en uit roddel en uit allerlei list en geweld en macht van geld of op welke manier dan ook, of van de bronnen van deze aarde, de energiebronnen, als dat er nou ook wat mee te maken had in die zin, dan zou je zeggen, hé, wij kunnen een gokje wagen in dat koninkrijk der hemelen, uw koninkrijk. Misschien dat we daar ook voet aan de grond krijgen. Misschien dat we dat ook kunnen exploiteren. Misschien dat we daar ook iets kunnen betekenen. Dat we daar vaste grond onder onze voeten kunnen krijgen. Maar, dat is het nou net niet. En daarom zei ik, willen wij dat nou? Uw koninkrijk komt. Dat betekent dan dat je bidt tegen je eigen in. Tegen je eigen natuur in. Tegen je eigen willen en begeren in. Tegen je eigen aard. Dan vraag je aan de Heere God of dat zijn koninkrijk komen. Waardoor in principe toch ons koninkrijk ja, opgerold wordt. In ieder geval op zijn grondvesten begint te beven. Want dat verdraagt elkaar gewoon niet. Het koninkrijk der hemel is een rijk van ontferming, van genade, van liefde, van barmhartigheid, van vrede die het verstand te boven gaat. Ja, dat begrijp je ook als je denkt, jongen. Laat de Heer Jezus dan die discipelen in de val lopen. Nou, dat mag je natuurlijk niet zeggen. Maar je zou er wel bij denken, nou, Petrus, nou, ik en jullie, daar mag je nog wel eens over denken, uw koninkrijk komen. Wat lezen we niet van Petrus dat hij denkt, dat hij zegt, Heer, of denkt, wie zal de meester zijn? Al werden ze alle aan u geërgerd, ik geen zins. En wat komt die koninklijke aard bij een mens dat heersen, wat komt dat toch sterk naar buiten? Iedereen op zijn wijs. Wat zit erin? Het vat geeft uit wat het in heeft. En ieder probeert alle mogelijkheden uit te buiten. Vaak ongeacht de middelen die daartoe gebruikt worden. Als het de macht en het bezit maar vermeerdert en veiligstelt, dan zijn de middelen bijzaak. Dan weten we daar ook nog een christelijk tintje aan te geven aan die middelen. En dan zeggen we, nou ja, maar je moet het niet allemaal vereenzelvigen hoor. Want de kerk, kijk, dat is heel wat anders. Met andere woorden, laat ons hier maar wat aandoen. Hè, laten we hier ons gang maar gaan enzovoort. Maar dat andere, ja, dat is wat anders. Ja, zo kun je het natuurlijk ook bekijken. Je hebt twee stromingen daarin. Je hebt één stroming die wil daar beslist niet naar kijken en zegt, nee, dat kan niet. Ze hebben ergens gelijk hoor, ze hebben gelijk. Ze zeggen, je kunt niet, dat koninkrijk der hemelen, dat kun je niet projecteren op alles en nog wat. Dat is net als wat ik van die man las, vroeger, hij, zal je nog wel hebben, die had de verenigingen. Hoe heette die vereniging? GKK of zo, zou ik maar zeggen. GZK. Gekomen zij het koninkrijk. Een of andere vereniging. En als het een jaarvergadering was, man, dan waren ze het stelletje zo uitgelaten. Dan zongen ze. GCK gaat nooit verloren. Val er al de lieren. En er werd er nog eens goed ingeschonken, man. Het kon niet op. Ja. Het koninkrijk. Nou ja, je voelt gewoon. Ah, misschien die mensen zouden dat ook niet zo beseft hebben. Maar kijk, dat is natuurlijk, dat slaat nergens op. Zo kun je dat koninkrijk natuurlijk zo bespottelijk maken. Dat, nou ja, dat iemand die nergens wat van weet wel al aanvoelt. Nou, dat hoeft voor mij niet. Maar goed, die stroming dan die zegt dat moet je er buiten laten. Dat heeft de praktijk ook bewezen hoor. Als mensen de preek een soort politiek spel gaat worden, een politieke boodschap. En ik heb dat zelf meegemaakt, een tijd geleden toen ik in het ziekenhuis lag. Nou, dan ga je toch naar de kerk, weet je wel. Maar ik heb niks anders gehoord dan over Vietnam. Van die, in die preek. Dat totaal verder geen boodschap in. En zo kun je dat op alle mogelijke manieren, want dan moeten wij dat koninkrijk zo nodig, moeten wij stichten. Wij moeten dat daar stellen en wij moeten beginnen met dat koninkrijk. En dan komt de rest vanzelf wel. Dat is de ene kant. Ter ondersteuning van, of tenminste ter ondersteuning niet, want ik ben het daar helemaal niet mee eens. Maar mensen valt altijd in eenzijdigheden. En dat kun je toch niet ontkennen. Maar ik wil wel zeggen, de wereld heeft er wel degelijk wat mee te maken. En alle dingen hebben er ten degen wel mee te maken. Kijk, je kunt natuurlijk op een eilandje gaan zitten en zeggen, ik trek me nergens wat van aan. Maar het heeft er toch mee te maken. Dat merk je uit Psalm 2, daar worden de koningen en van de aarde, van de volken en de richters enzovoorts, die worden daar vermaald. En hun wordt geboodschapt, geproclameerd, let op de Zoon, de Koning der Koningen en de Heere der Heren. En als je het voor deze Zoon niet buigt en hem de kus van de vrede geeft, dan ga je eruit. Dan gaat het allemaal uit. Want dan zal hij met een ijzeren scepter staan, zal hij ze als pottenbakkers vaten in stukken slaan. Dat klopt weer, want dan lees je in de Romeinen, nee in de Openbaring van Johannes, dan lees je dat de machtigen, de rijken, de overste over duizenden, de heren over de knechten, die roepen het hardste straks, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons, vanwege de schrik des heren, de koning der koningen en de heren der heren, ze voelen aan, nu gaat met geweld. Hun rijk en hun geweld ten onder. Het kan niet blijven bestaan. Dus, je kunt natuurlijk niet zeggen dat wij alleen maar ermee te maken hebben. Nee. Wij kunnen het er niet inbrengen bij onszelf en bij een ander niet. Maar er zal toch één keer duidelijk aan het licht komen dat alle koninkrijken der aarde van onze God en van zijn Christus zijn. Dat zal uitkomen. Vandaar ook die ernstige oproep. Kus den Zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat. Nou, dan heb je de andere kant. En dan, daar heeft men dan zo gezegd wel een open oog voor. Daar houdt men niet meer zo van die geestelijke kant, weet je wel, want we moeten letten op de aardse kant. Op het, ja, kijk eens, dat die politiek zo is, dat is dan wel zo, maar dat moeten wij veranderen. En dat die structuren zo zijn, dat moeten wij veranderen. En wij moeten veranderen. Hoe durven we eigenlijk nog een ijskast in huis te hebben, terwijl je weet dat een deel van de mensen dat zit in de bitterste armoede te niks. Die mensen die plaatsen zich dan weer op de stoel van mensen die er meer verstand van hebben soms, van economen enzovoort. Ze begrijpen helemaal niet die draagkracht van wat ze zeggen, dat je kunt alles wel in laten storten. Maar wat dan? Wat dan? Of dat die mensen daarmee gebaat zijn. Maar goed, he, maar vaak op een zeer ondeskundige manier is men dan bezig om zogenaamd de weg te wijzen waarop het koninkrijk dat rust op recht en op vrede en op gerechtigheid, waarop dat koninkrijk zich zou kunnen verwezenlijken. En moeten wij doen. Wat krijg je dan voor situaties? Ja, ik denk dat het ook wel een beetje op zijn retour gaat weer. Maar dan krijg je dit. De kerk is een organisatie. De leiding van de kerk, dat zijn managers. Die zich met alles en nog wat bezighouden. Met allerlei organisaties. Met allerlei ontwikkelingsprojecten. Met allerlei toestanden in de gemeente en buiten de gemeente. Daar wordt de kerk en de leiding van de kerk, prediker en de kerkraad, die wordt daarvoor ingespannen. Dan is het een bijeenkomst over dit. En dan moeten we zo nodig met elkaar het boekje van die bestuderen. En dan dat, en dan dat. En dat gaat zomaar door. Ten koste van de preek. Ten koste daarvan. Het houdt geen stand. Want de mensen die zeggen op een gegeven moment, ja, hoor eens, als jullie dan, er komen mensen van buiten en die kijken er toch een beetje tegenaan. Want ja, in de kerk, die dominee en die ouderlingen, die mogen dan wel denken dat ze overal verstand van hebben, maar dat hebben ze niet. En dan zijn er mensen die komen dan eens binnen kijken of zo, en die horen dat allemaal aan en die vinden het dan toch ergens maar een knullig gedoe. Dan zeggen ze, ja, hoor eens maar, daar kom ik nou eigenlijk niet voor naar de kerk hoor. Dan kan ik beter hier of daar naartoe gaan. En als jullie zo en zo lang moeten vergaderen hoe het moet in de kerk, welk kleurtje dat nou zondag op de preekstoel moet hangen, paars of rood, of wat we nou weer eens kunnen veranderen in de liturgie, hè, wat een beetje begrijpelijk, daar komen wij niet voor naar de kerk. En dan werkt het precies andersom. Dan denkt de kerk op die manier, zullen we de kerk wel vol krijgen als wij meedoen, hè, enzovoort. En we geven dat koninkrijk van God, geven we nou eens, daar beginnen we nou eens mee. Wij beginnen daarmee. En dan zullen de mensen het wel aanvoelen. En dan zullen ze ook opnieuw wel geactiveerd worden. Maar dat er niet is het centrum. De voedingsbron. Niet dat die predikant de voedingsbron is. Maar het woord. Het woord van God. Die man is maar een behulpsel, een instrument en die valt op Gods tijd weer weg. Maar het woord van God, de levende verkondiging van het woord. Die is het waar het vanuit gaat, als het goed is. Waar onder de zegen Gods ook, met eeuwig gesproken, de mensen worden gevuld. Om misschien maandag iets te mogen zeggen. Iets te mogen doen in hun handel en wandel. iets te mogen vertonen van het koninkrijk van hem. In de diepe afhankelijkheid van de bede, de vraagvorm, het bedelaar zijn. Heere, laat uw koninkrijk gekomen zijn. Kijk. En dat is het eigenlijk. En dat mag er heel wat zijn hoor, natuurlijk wel. Natuurlijk, maar alles samenspant, als het ware in een aanslag op het woord van God, dat verdrongen wordt. En de mens schuift zich daartussen. Daar krijg je bij wijze van spreken een enorme overorganisatie. Maar het houdt geen stand. Het houdt geen stand. Want daar moeten we nodig wat aan filosofie gaan doen. Nou, ik kan er geen kwaad worden, gaat niet om. Maar we moeten allemaal zo'n beetje psycholoog zijn. En we moeten allemaal dit zijn. En we moeten allemaal dat zijn. Schreef onlangs dokter Steenbeek, geloof ik. Maar waar het nou eigenlijk om gaat. Om gaat. Het samen zijn onder de boodschap van het heil, dat gaat verdwijnen naar de achtergrond. Dat is niet het koninkrijk. Dat is niet het koninkrijk. Dat is toch weer in principe van de mens uit het koninkrijk proberen te verwezenlijken. En dat heb je in de... Bij de poëten, dat heb je bij de dichters. Hè, als je denkt aan sommige ontroerende dichters. Hè, van de kant van de socialisten en noem maar op. Hè, als je dat dan leest, die ook religieus getint zijn. Dan zeg je, oh het is te mooi om aan te zijn. Maar op een gegeven moment zijn ze allemaal erachter gekomen. Ja nee, het is te hoog gegrepen. Het gaat niet, het gaat niet. Zijn ze vleugellam weer op die verwarde, woelige wereld terechtgekomen? Wat is de tweede bede? Uw koninkrijk. Jongen, weet wat je zegt. Weet toch wat je zegt. Uw koninkrijk. Dat is Gods koninkrijk. Dat komen. Of je kan ook lezen, zij gekomen. Je zegt, dat is niet zoveel verschil, maar het hoeft toch geen verschil te maken. Maar ik bedoel, dat gebed, uw koninkrijk komen, dat wil niet zeggen dat het nog niet zeker is. Dat de afloop nog onbekend is. Dat wil het niet zeggen. Want het koninkrijk komt gewis en het is er gewis. Van voor de wereld morgen stond. De hoeksteen zelf, dat is de koning. De Vader heeft alle macht gegeven aan zijn geliefde zoon. Over zijn kerk en over de wereld. Hij is de baas. En die steen die Daniël zag in zijn gezichten. Die steen die werd zonder handen afgehouden. En die kwam daar van die berg afrollen. En hij vermaalde al de koninkrijken der aarde. Het beeld gaat eraan, het gouden hoofd, de borst, de dijen, tot aan de voeten toe. Alles wordt vermalen. Maar dat koninkrijk, zegt Daniël, dat zal geen einde hebben. Dat is dus zeker. Waarom vraagt het dan? Als dat koninkrijk er al is. Johannes zei, het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. De Heer Jezus zei ook, het koninkrijk Gods is binnen uw lieden. En het koninkrijk is gekomen. Waarom vragen wij dat dan? Waarom heeft de Heer het ons geleerd? Nou, de Heer heeft het ons geleerd omdat wij van andere gedachten zijn. De Heer heeft het ons geleerd om ons te leren aan welke kant wij staan. Dat wij met al ons praten en godsdienstig redeneren, toch eigenlijk niet zo graag willen dat het koninkrijk van de Heere God komt. Want dat het wel bepaalde consequenties mee kan brengen. Ja.
De koninkrijken op deze wereld, die zijn allemaal, een of andere filosoof of wijsgeer gebruikt het beeld van plat. Er is maar één dimensie, een platte dimensie, horizontaal. Kun je niet onderuit komen. Een andere groep zegt die in een lijn. Daar konden de mensen allemaal in een lijn. Ze konden niet bij elkaar, ze konden niet om elkaar heen, enzovoort. Daar ontbrak ook een dimensie. En ze lachten om degene die het had over een bol. Dat een bol die... Ja. Maar dat is ergens onze mentaliteit. De een houdt de ander plat. Maar die de ander plat houdt, die wordt zelf ook plat gehouden. Vlak. Die wordt weer gedreven door zijn begeerte. Die wordt weer gedreven om ik wil dit en ik wil dat en ik wil zus en ik wil zo. Daar wordt hij weer door gedreven en geboeid en plat gehouden. En om dat te verwezenlijken, gaat hij die andere mens plat houden. Die moet ook blijven, want die moet dienen om mijn platte botte zucht naar macht en heerschappij en eer en bezit, om die te bevredigen. De een die lacht van zijn vuistje om die stommelingen die er eigenlijk doodwerken voor een ander. Maar hij heeft er niet in de gaten dat hij zijn eigen doodwerkt. Om die ander aan het werk te houden. En om die andere eronder te houden. En om die andere zo te drillen dat ze zijn. En die krijgt ook op een gegeven moment, net als wij soms, een hartverlamming. Ja, ook van de spanningen en de inspanningen. Want zo gauw er iets begint te beven. En in dat hele samenstel, dan raakt iedereen in de war. Ah. Ik zei, wat is het gevaarlijke? En toch heeft Jezus het gezegd. Hij heeft gezegd, de Heere Jezus die zegt dat wel. En die weet dat wel. Hoe de Joodjes en de Nederlandertjes en de Duitsertjes en noem maar op. Hoe ze over het koninkrijk denken. Dat weet hij dan. Hij weet wel dat Petrus zijn eigen al ziet zitten met geweer op zijn schouder voor het paleis van de koning. En hij weet wel dat Judas zijn eigen al ziet als minister van Financiën, die wel zal zorgen dat de kas goed vol blijft en komt. Dat weet de Heer dan. O, de Heer die ziet en die kent ons hart als geen ander. En hij zegt de Heere tegen die mannen die zeggen, Heer, leer ons ook eens bidden. Johannes heeft ook een gebedje gemaakt voor zijn discipelen. Of gemaakt, dat heb je ook van de Heer gekregen, maar weer begrijpen wat ik bedoel. Leer ons ook eens bidden. Ja, nou dan begint het al heel eigenaardig. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam, worden geheiligd, uw naam. Hè? Dat zou ik helemaal niet meer gedacht hebben. Punt 2, uw koninkrijk komen. Dat zou ik helemaal niet meer gedacht hebben. Uw koninkrijk. Dan ben je midden in je werk. Midden in de verwezenlijking van je eigen koninkrijk. En dan komt die Heere Jezus. Ja, juist omdat hij het weet wie wij zijn en hoe wij zijn. Juist omdat hij het weet, daarom, hij laat ons niet in de val lopen. Maar hij geeft ons vuur in onze handen. Hij geeft ons iets in handen, op onze lippen, wat we zelf niet kunnen omvatten, wat we zelf niet klein kunnen krijgen, waar we zelf niet aan toe kunnen komen, maar dat ons niet loslaat, ons leven lang niet meer, die het hoort, die hoort het, maar het laat hem niet meer los. Telkens duist het op in je mensenleven, in je strijd om het bestaan, in je vechten om een of andere plaats, in je omgang met de mensen. Telkens duist dat woord weer onverwacht als het voor je. Uw koninkrijk komen. En dus hij een klap terugkrijgt. Opeens is er weer een stagnatie. Opeens is er iets van, ach mensen. Doe Heer, waar ben ik nog mee bezig? Waar ben ik nog mee bezig? Help me alsjeblieft, vergeef me alsjeblieft. Hey, dan lijkt hij weer een klein beetje op een onderdaan van de koning. Typisch. Opeens, Opeens komt er een stukje mildheid. Opeens komt er bloed voor het hart. Opeens is dat puur technische, puur zakelijke, puur heerszuchtige, verdrongen door wat anders. Opeens redt hij zijn eigen er niet meer uit door te zeggen van, nou ja, de maatschappij is wikkel en wikkel, hard en dat moet je zelf ook en anders dan zus en zo en dit en dat. Opeens is er iets wat hem weet maakt. Wat hem weet, wat hem zaakt. Ja, dat laat me niet los. Uw koninkrijk komt. Och, heren, wat is het er toch ver vandaan? Wat is het toch ver vandaan? Die man zei het wel aardig. Ach, waren alle mensen wijs. De aarde geleek een paradijs. Maar ik weet niet hoe die derde regel is, maar de vierde regel is dan weer. Nou lijkt het vaak een hel. Och ja, ik weet het alweer. Of waren alle mensen wijs en deze daarbij wel. Deze aarde was een paradijs. Nu lijkt het meer een hel. Dat heeft iemand wel aardig gezegd natuurlijk. Maar ja, wie is wijs? Wie is nou wijs? Wie verloochent nou zijn natuur? Ik weet dat er koningskinderen zijn. Kinderen van het koninkrijk. Bij ons? Bij ons? Wie zijn dat dan? Dat zeg ik niet. De Heere die kent al zijn onderdanen. En er zijn er meer dan wij denken. Meer dan wij denken. Want het koninkrijk, dat moet je niet vereenzelvigen met mijn kerk, mijn club, mijn dit, mijn dat. Dat moet je niet doen. Maar ik bedoel er eigenlijk dit mee, dat er mensen zijn, door Gods genade, die je echt duidelijk kunt herkennen. Dat is Gods genade. En jaloers op mag zijn. Op Gods genade. Die innerlijke wijsheid. Die ze als onderdanen van het koninkrijk dat niet rust op geweld. Maar dat rust op de verborgen krachten van het koninkrijk. De Heilige Geest. Ach, daar kun je toch zo blij mee zijn. Gewoon in een huis. Kunnen twee kinderen van het koninkrijk wonen, of nog meer, maar ik begin nou maar bij een soort levenseenheid, een gezin. En de een die heeft een aard en die zegt, nou. Wat moet daarvan terechtkomen? Zo dom, zo dwaas, zo driftig, of zo onbezonnen en noem maar op. En de Heere zet er een vrouw naast. Ook een kind van het koninkrijk. En de Heere die geeft de geest in rijke mate van het koninkrijk. Dan kun je soms iets merken van het koninkrijk. Hoe dat functioneert. He, dat je zegt, jongen. Dat is een vredestichter. Zalig zijn de reinen van het hart, want zij zullen God zien. Koninkrijk. Ja, dat kunnen wij niet maken, dat hoeven we niet te maken, maar dat doet de Heer gelukkig. Bij de een zie je er wat meer van dan bij de ander, maar elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, is van het heil, de weldaad, deelgenoot van het koninkrijk. Uw koninkrijk. Dus dat betekent dan, trouwe heren, dat ik daarin eigenlijk het faillissement uitroep van mijn eigen koninkrijk. Ja, eigenlijk wel. Wil je dat dan? Ja, dat is een moeilijke vraag. Wil je dat dan? Wil je dan dat er een ander de baas is? Dat er een ander de leiding heeft? In het leven, de heren. Dat zijn woord het richtsnoer is. Nou, wat denk je daarvan? Ik wil voorzichtig antwoord proberen te geven. Vanmorgen hadden we het over die label. Van die koffer. Je kan ook denken aan dat indrukken van dat stempeltje. Nou is het een kenmerk van dat koninkrijk. Dat hoe ook gekipt en gebroed in dat koninkrijk van deze wereld. dat door de zondeval los is gekomen van de koning. En nou zelf de koning krijgt het speel. Al ben je daar dan gekipt en gebroed, dat zijn we allemaal. Door die indruk van de geest. Is er iets in dat menselijk leven, dat is van de Heilige Geest, die in het hart inwerkt, dat zegt, o Heer, ja, ik voel het wel aan, ik voel het wel aankomen, ze zeggen wel op mijn klompen, aanvoelen komen, dat ik het niet red, dat ik ondersteboven moet, en, nee, dat uw genade alleen genoeg zal zijn, Heer, ik voel het, ik wil die kant niet uitdenken. Ik wil liever allerlei smoesjes bedenken en zeggen, ja, we mogen niet lijdelijk zijn. En kijk, je kan toch niet als toeschouwertje blijven staan. Maar daar probeer ik eigenlijk mijn innerlijke angst mee te verbergen. Want ik wil het niet. En toch, Heer, uw koninkrijk komen. Daar zie je nou de nieuwe mens. De Heer Jezus Christus, die komt daar in openbaar. Dat hij ervaren tegen zijn eigen, al is hij nog zo bang, al rilt hij als een esterblad, al denkt hij, daar kom ik nooit leven doorheen. Daar kom ik niet meer uit. Heere, o uw koninkrijk, uw goddelijke kracht. Ach, doe het toch maar. Doe het maar, trouwens, Heer. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw heerschappij in mijn leven openbaar worden. Ach, laat het toch. Laat me niet over aan mijn eigen koninkrijkje, want dan ga ik te gronden. En dan word ik eenmaal met alles uit mijn voegen getild. En met alle gewelddadige heren van de wereld. Zij in het groot en ik in het klein. Maar we zullen het niet redden tegen de koning des vredes. Want hij zal recht doen aan de ellendigen. En hij zal horen hun geroep. God zal toch overwinnen. Gij dan bidt al dus, uw koninkrijk komen. Ja, je hoeft niet te proberen om een hele groentinnen soldaat, dus vroeger ging het nog een beetje, die kun je zo neerzetten, die lopen niet weg enzovoort. Hè? Maar die tijd is voor de meeste mensen voorbij. Het komt steeds duidelijker uit dat het geen tinnen soldaatjes zijn. Wij niet en onze kinderen niet, de gemeente niet. We zijn geen tinnen soldaatjes. Het zou wel makkelijk zijn als we bevel is bevel, het bevel op zouden volgen. En zeggen, blijf zitten. En doe het zo, en doe het zo. Maar de mensen zijn niet van tin. En ze zeggen heel gewoon, waarom? Waarom? Ja, wat dan? Waarom moet dit dan? Waarom moet dat dan? Waarom zitten we nou weer in de kerk? Wat is dat voor? Ja, dan kun je even volhouden natuurlijk en te zeggen. Ja, dit keer en dan blijf je zitten, maar dat hou je niet vol. Verliezen. En dat is ook uiteindelijk het koninkrijk niet. Hè? Want het koninkrijk, dat is dit. Ik zal een vrijwillig volk hebben, zegt God, op de dag van mijn heerkracht. Vrijwillig volk. Ze zullen uit de volheid van het gemoed gedachten aan de milde overvloed der vrije gunst hem roemen. Nou ja, dat doen het tinnen soldaatje, dat kan niet. Maar geef dan eens antwoord. Ja, ja. Mag je dan ook stilletjes vragen bij alle wijze lessen die je links en rechts uitdeelt. Mag je dan ook stilletjes vragen. Uw koninkrijk komen. Heer, het lijkt er niet op. Het lijkt er niet op. Maar u doet toch 1000 wonderen heen. Ach, u bent toch die God die niet vraagt naar onze vroomheid en naar onze onbekwaamheid of goddeloosheid. Maar u bent die God die doet wat u behaagt. U hebt toch wonderen doen of wonderen hoor. U leert de overtreders uw wegen. De halfstarige doet gebuigen. Trouwens, lieve heren, ik ben de grootste halfstarige. En ik kan mijn mast van mijn schip al niet meer recht overeind houden. En ik moet de riemen al binnenboord halen. om te drijven op uw genade en ontferming. Weet je dat dat veel meer betekent dan al het andere? Want dat is de aard van de Heilige Geest. Uw koninkrijk komen. Dat zijn de onuitsprekelijke verzuchtingen van de Geest. Dat andere niet. Oh, ik neem mezelf vaak maar als voorbeeld, dat moet je niet kwalijk nemen hoor, maar dat ik altijd weer in het leven, en ik weet wel, je doet het natuurlijk nooit goed in je ogen, maar de beste stuurlui, mensen, lot en tijdgenoten, de beste stuurlui staan ook aan de wal hoor. Die zijn natuurlijk 20, 30, 40 jaar ouder en die zeggen, nou, als ik. Hè. Maar ze weten het ook niet. Ze weten het ook niet. Maar ik heb zo vaak, en dan ben ik ook al een beetje ouder, als ik dan terugdenk, dan hoef ik geen lang terug te denken hoor. Maar als ik dan me bewust word voor de Heere God op sommige ogenblikken, hè, dat je naar je hoofd gaat en zegt, o Heere God, dat u zo'n ellendeling nog verdraagt. Wat denkt u dan? Wat denk ik wel? Wij mensen, arm en zondig, ellendig en onmondig, wat denken wij dan wel? Wij zijn. En als er dan eerlijk gevraagd wordt, hè, met al je woede, met al je tekeergaan en met al je maatregelen en met alles wat je doet. En daar komt die stille vraag, Heere, ach, ik weet het niet. Uw koninkrijk komt. Is dat alles? Ja, dat is alles, want er is er maar één die het doet komen en dat is de Heer. Dat is de Heer. Mogen wij dan, moeten we dan alles maar op zijn beloop laten? Nee, dat is vleisgerk, zal het twee zeggen. Maar dat zegt God, hè? Dat mogen wij met hem na samen. Hè? Mogen zeggen, hoor, dit is de keerzijde, hoor. Dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving, kunt de zoon opdat hij niet toorne en gij op de weg verbrandt, dan is de toren maar een weinig onweldig. Daar gaan we eraan. Dat is afgelopen met ons als die weg onze levensweg zou blijken te zijn, buiten God, dan kun je hoog springen of laag springen, je kunt nog een koning worden desnoods ook op vele terreinen van het leven, maar je hebt het verloren. De slag is al gevallen. De koning is opgestaan, is verwekt uit het huis van David. Voor hen zal alle knie gebogen worden, dergenen die in de hemel en die op de aarde zijn. De slag is gevallen. Je hebt er alleen je eigen mee. Dus je moet er toch nog eens rustig over denken. Wij komen tot het besef als oudere kinderen, komen wij dan tot het besef door schade en door schande, dat het koninkrijk der hemel is geen wiskundestommetje. Dat is niet zo, omdat ik het er mee eens ben, dan ben jij het er zeker ook wel mee eens. En omdat ik ja zeg, zeg jij ook. Maar, gebleven is de waarheid. Die de Zoon van God ongehoorzaam is. De toorn Gods blijft op hem. Die consequenties zul je wel moeten weten. Dat er buiten hem geen leven, geen toekomst, geen koninkrijk meer overblijft om je eigen te bergen. Alleen maar de ledigheid, de doelloosheid, de nameloze idee van verlatenheid, eenzaamheid. Als je dan aan het einde bent van de reis, en je wordt als je beleefd en je krijgt die pensioen, en je bent een behoorlijke koning geweest, en je hebt een heel rijkje in stand gehouden op aarde. En nou ja, God, even. Wat gaat er dan door een mens heen. Hij probeert het te verbergen. Hij gaat nog een reisje maken her en der. Geeft allemaal niks hoor. Maar een klein beetje afwisseling. Totdat hij zegt, ik blijf maar thuis. Ik kan niet meer. Ik kan dit niet meer. Ik kan dat niet meer. Dat is hier alles. Waar is die man nou? Waar is die man? Waar de jongen met de pet op misschien met een benauwd gezicht naar keek. Omdat hij kon donderen met zijn stem en met zijn ogen kijken met je rillingen over je rug. Is die man nou? De beste bril kan je niet meer doorkijken. Is dat die koning? Is dat die koning, die Nebukadnezar, die daar graf eet als een rund aan een ketting op het vrije veld? Dag en nacht loopt hij daar. Met zulke nagels aan zijn handen en haren die helemaal over hem heen hangen. Is dat? Ja. Dat is de mens. Uw koninkrijk komen, toch? Dat is onze beide kinderen. En ik ben blij dat de Heer dat ons geleerd heeft. Als we het van onszelf hadden, dan hoeven we het ook niet te leren. Maar we hebben het niet van onszelf, want we zeggen altijd, mijn koninkrijk zal bestaan. Het kost wat kost. Maar nou heeft de Heer Jezus tegen zijn discipelen gezegd, en dat waren ook niet zulke mensen die alles wisten, helemaal niet, heeft hij gezegd, als jullie bidden, let op, uw koninkrijk komen. Later denkt u misschien, hoe heb ik het kunnen zeggen? Er is die man die zei altijd, Heere, bekeer me, bekeer me. Maar toen de Heer me bekeerde, toen zei hij, ja, maar zo heb ik het niet bedoeld. Begrijp je? Nee, zo heb ik het niet bedoeld. Nou ja, nou moet je opletten hoor. Nou zegt het zo mooi, dat is. Regeer ons zo, door uw woord en uw geest, dat we ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Weer een beetje, weer een vraag. Regeer ons. Nou, dat is toch vanzelfsprekend. Nee, lieve mensen, dat is nou juist voor mij de brandende kwestie. He, ook een brandende kwestie. He, om dat te verduidelijken. Dat Jezus Christus vandaag de koning is die ten strijde trekt tegen de bolwerken van onze zelfhandhaving, van onze zelfregering. Dat hij dat niet toen alleen gedaan heeft, maar dat hij dat vandaag doet. Dat hij erop uittrekt. Met zijn dienaar en zijn dienaren, ja, met eerlijk gesproken woord en heilige geest. Ik denk dat de kerk daar toch wel eens een beetje raak in vanuit gekeken is. De kerk, ja. Dat het daar allemaal zo vanzelfsprekend is. He, zondags dan gaan we naar de kerk en we zitten in de bank en we horen het aan. We horen het aan, ja. En we schudden ons hoofd als we het ermee eens zijn of niet mee eens zijn. En we denken, nou ja. De dominee is geen kikvorst en de kerk is geen ooievaar, die vreten elkaar niet op. Nou ja, dat denk je, dan dachten die mensen ook niet. Maar ik bedoel maar, weet je wat er zo vaak gemist werd in die warmelijke, in dat afgepaste, in dat mooie modeltje, laat ik het zo zeggen. Wat daarin gemist werd. De levende strijd. De strijd. Want ik kan wel een mooi verhaaltje vertellen over dat arme volk en over Gods volk. Ja, maar God staat op tot de strijd. Jezus Christus gaat uit overwinnende. Als de ruiter op het witte paard. De koning der koningen. En hij komt naar ons toe. En hij is niet die koning die zegt. Oh, nou ja jongen. Voorlopig hou hem maar zo hoor. En jij man. Voorlopig hou hem maar zo hoor. En vrouw, ja, ga jij maar rustig door hoor op die manier. Ik weet wel, er durft niks van, maar vooruit. Maar zo is hij niet. Zo zijn wij. En dat heb ik altijd het ergste gevonden, het compromis. Het compromis. Ik heb eens lang getopt over de vraag, hoe zou je nou antinomianisme moeten beschrijven? Antinomen, dat betekent tegen de wet. Je had in de godsdienst, heb je altijd een richting gehad van de antinomen. Antinomianen noemen, daar hebben ze ons ook vaak van beschuldigd. Daar hebben ze Calvijn van beschuldigd, daar hebben ze de Erskines van beschuldigd.
dan hebben ze, nou ja, iedereen Huntington van beschuldigd. Dus ik bedoel, daar moet je niet te veel van aantrekken. Maar in ieder geval, dat is een stroming, daar zit iets in van, het komt er voor Gods volk niet op een paar zonden op aan. En zo praten ze dan. En in nog grovere zin zegt Paulus dat mensen zeggen, ja, laat ons de zonde doen, het kwade doen, omdat het goede daaruit voortkomt. Nou werd ik met die vraag geconfronteerd van, wat is dat nou? Hoe moet je dat nou omschrijven? Antinomianisme. Weet je waarom? Ik geloof dat die antinomiaan, die leeft in ieder hart. Zo goddeloos is een mens. Dat hij de wet van de Heer, die tot zijn behoud gegeven is. Vanmiddag hadden we er nog een praatje over, even op tafel, zo weet je wel. Dan ging het over die vreselijke ziekte. Nou, dan ging het erover, in welke zin mag de overheid hierin ook voorlichting geven in de morele zin. Nou, dan krijg je verschillende standpunten, hè, maar dan moet je kijken, dan krijg je voorlichting van bijtje, bloemetje, en dat bijtje dat gaat van het een en het andere bloemetje, en dat valt dan dood neer. Maar er is wel wat aan te doen. En dan moet je dit, en dan moet je dat, dan moet je dus gebruiken, dan moet je zorgen dat je wat bij je hebt, enzovoort, enzovoort. En niet zoveel wisselende partners, nou dat mag dan wel, maar als je dat maar je maatregelen treft, dan moet je daar eens goed over denken. De duivel bij de duivel te bief. Zo zou je het kunnen noemen. Je zou zeggen, beste regeerders hoor, jullie willen toch nog ergens christelijk geheten zijn ook. En ik weet wel, jullie zitten daar niet als een soort stedenmeesters om iedereen de wet voor te schrijven. Maar, waarom zeg je niet, mensen van Nederland, jullie zijn allemaal een beetje kopstuur voor de wet van de Heere God. Zelfs christelijke mensen spreken soms op een smalende manier over de wet van God. Maar hebben jullie wel eens bedacht dat die wet van God tot jullie welzijn is voor de tijd en voor de eeuwigheid? Voor je welzijn? Voor het welzijn van jouw vrouwtje, van jouw man, van jouw kind, van jouw werk, van alles, van je ziel, van je leven? Ja, maar dat is een aspect dat kan. Nou ja, ik weet wel, de Heere kan het alleen, maar ik vind, je moet ook niet nemen of dat er niks aan de hand is. Je moet ook niet nemen of dat er niks aan de hand is. Je moet niet net doen als je maar iets noemt wat te maken heeft met moraal en met leven, wat de Heere in zijn woord beschrijft ook. Dan moet je niet net doen en moord en brand beginnen te schreeuwen van, daar hebben we niks mee te maken. Nee, maar dat wij gewaar worden dat we daar niks mee te maken hebben. Dat worden we gewaar. Een ramp. Een ramp. En dan kunnen al die wijze mensen zeggen, en ik ben het helemaal niet eens met die dwepers hoor, dat weet ik wel, want ik geloof dat ze zelf ook niet weten wie ze zijn, hè, die daar dan al die pamfletjes enzovoort. Maar dan zeg ik, ja, waarom zeggen de mensen dan in de kerk? Daar moet je niet over praten. Het gaat maar om helpen, helpen. Ja, maar we hoeven elkaar niet de achtergrond in te helpen. Dat hoeft niet. Dat is geen liefde. Is dat nou liefde? Dat het gewoon doorgaat bij 40 partners per jaar. En dan zijn we er nou 20 geworden uit angst voor de ziekte. Is dat helpen? Ik vind dat niet helpen. Dat is elkaar in de goot helpen. Ja. Ja, en kijk en dat. Ik weet wel, kerk en wereld. Ja, maar het geldt voor de wereld ook hoor. Overmits hetgeen van God kennelijk is in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Maar ze hebben de heerlijkheid van God veranderd in de gedaante van een mens en van een kruipend beest en van viervoetige dieren. Daarom heeft God ze ook overgegeven in een verkeerde zin om te doen dingen die niet betamen. Ik zeg, dit is een klein uitstapje voor. Maar, kijk, het is persoonlijk.
regeer ons door uw woord en geest. Maar de kerk bidt dat ook uw lof alom worden gehoord. Vind jij het leuk? Van die mensen. Ik heb een poosje terug een heel diepgaand reportage over gelezen op die mensen. Oh, wat word je er ellendig van. Als je die gezichten ziet. Dat nog een klein beetje moed tracht te scheppen, dat aanvaarden en soms nog met een polsstok eroverheen springen van, oh ja, dat neem ik neem de consequenties dan maar. Dat kunnen wij toch niet aanzien in die zin, nou, van mijn part dan gaat de hele wereld. Uw lof worden eens alom gehoord. O God, komt er toch bij die mensen die in de dodelijke angst vaak nog een klein poosje verder moeten, in de angst, in de verlatenheid. Ja, dan kun je zeggen, ja, dat is allemaal eigen schuld. Ja, dat weet ik wel, dat is ook allemaal eigen schuld. Maar alles is onze eigen schuld. Als God ons onze eigen schuld aanrekent, dan loopt het met ons allemaal slecht af. Nee, ik geloof dat de weg van de kerk dan is, niet om te zeggen, hoor eens, net doen of het dan niks, of het allemaal goed is. Hè? En je mag niet denken aan een straf van God. Oh nee, dan staat heel Nederland op zijn kop. Een straf van God, nee, nou helemaal niet goed. Dat was zeker vroeger, civielen en toen dit. Zo praten de mensen. Nou, wij moeten zo niet praten. Nee, wij mogen zeggen, zo gij in het recht wilt treden. O, de bezoldiging der zonde is te dood, maar de genade giftig God. De kerk staat in de wereld met de boodschap van de verzoening, van de vergeving, maar ook met de boodschap van de koning die er is. En de koning die zegt, heb elkaar lief. En de koning zegt tegen die mensen, die zeggen, als de Heer Jezus over scheiding en van partner verwisselt, dat konden de Joden ook makkelijk hoor. Want als je kon er gewoon een briefje geven en zeggen, nou ik heb iets gevonden aan die vrouw, hè, al was het maar dat ze niet goed eten klaarmaakte en al die toestanden weer weet je wel. Maar in principe was het natuurlijk vaak heel wat anders, dan wou je wat anders. En dan wou je van die vrouw af en die had je lang genoeg gehad en dat werd ze saai en noem maar op. Dan zegt Jezus, ja maar zo is het van het begin niet gelukt. Waarom heeft Mozes dan gezegd dat we een scheidbrief zouden geven? Ze doen net of dat Mozes dat in de hand gewerkt heeft. Die wet dat je je vrouw een scheidbrief mag geven. Dan zegt de Heer Jezus, ja, vanwege de hartigheid van uw hart. Daarom, omdat Mozes het wist, dat door van Gods wegen, en God het weet dat je elkaar soms kunt vermoorden, elkaar toch de grond inwerkt. Nou, dat kan niet, schijt niet. Maar zo is het van het begin niet geweest, zegt de Heer. Nee, zo hoort het niet. Dat is de boodschap van de kerk, van de Heer. De boodschap van de Heer. Zouden wij dan niet in de eerste plaats nodig hebben, geliefde gemeente? Wij persoonlijk. Ze zeggen wel eens, er gaat niks vanuit. Nou, wat moet er van ons uitgaan? Als we hier niet mee beginnen. Regeer ons door uw woord en door uw geest. Er is er toch ook niks. He, er is, wij zeggen toch, we zijn allemaal van één lap gestuurd. Nou, daarom zie je hier die deemoedige delen. He. En dan we zelf achter ons oren krabbelen. Het is wat. Om geregeerd te worden door zijn woord en geest. En dan jij een keer met je hoofd tegen de muur loopt. Dat je zegt, ja maar dat is toch wel een beetje dit. En dat is, ja, het woord. Het geweer is makkelijk hoor. Dan schiet je iemand zo mee overhoop. En de revolver is ook makkelijk. En een mes ook. En geld en eer en macht. Maar dat zijn niet de wapenen van het koninkrijk der hemel. Die zijn woord en geest.
Nou, we gaan naar huis, want we gaan de levende welzijn nog een stukje verder. Maar ik hoop dat wij toch alle, van de jongste tot de oudste, tegen onszelf in neerbidden, hoe onmogelijk ook, dat uw koninkrijk komen. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Psalm 150 vers 1. Looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom, looft des Heeren grote macht, in de hemel zijn er kracht.